But at the same time, there are a lot of people that do like what he's doing. Like I said,
klemt tussen markthallen en de Jordaan. Geluiden van sloop en nieuwbouw. Lange, smalle straten met monotone etagewoningen. Verzakte huizen, hier en daar dichtgetimmerde ramen. Sloopgaten, nieuwbouw en oorspronkelijke huizen wisselen elkaar systeemloos af. Verval enerzijds, een poging tot leefbaarheid tegen de verdrukking in anderzijds. Fel beschilderde pandjes, alternatieve winkeltjes en cafés, muurschilderingen, spandoeken. Ook een prachtig centraal pleintje, bijna Parijs. Winkels, restaurants, een net gekraakt vrouwenhuis in de oude winkel van meneer Jamin. Twee gifgroene telefooncellen en een grijs urinoir. Het café heet Tramlijn Begeerte. De tramlijn heet 10. 14.000 mensen wonen hier. Een gemengde bevolking naar leeftijd en kleur. Het overgrote deel van de huizen is gekraakt. De duizenden krakers hebben hun eigen café, de Rioolrad, trefcentrum van de zogeheten harde kern van de krakers, ook wel de woongroep genoemd. Symbool, een gigantische gebalde vuist op het dak van het café. Een buurt met een veelbewogen geschiedenis, met name de afgelopen 10 jaar. Piet Vink is geboren en getogen in die staatsliedenbuurt. Hij is er nog altijd actief, met name in het wijkcentrum. Een vriendelijke vijftiger, afkomstig uit de hervormde kerk.
De oude slogan is, wonen is een recht. En, het is natuurlijk zo, er komen in Amsterdam geweldig veel mensen die hier komen studeren of die hier een werkkring vinden. Jonge mensen vaak, die omdat ze dus pas in de stad zijn komen wonen, geen enkel recht hebben om hier in Amsterdam een woning te krijgen. Die willen toch een woning hebben. En die zoeken dus in deze buurt met goedkope huren zoeken ze een woning. Want het is hier toch in deze buurt toch zo langzamerhand gegroeid dat deze huizen waren een jaar of 10, 15 geleden brachten ze een happenkrats op de veiling. Je kon ze werkelijk, we hebben wel hier veiling gezien waar zo'n heel pand met 4 etages 5.000 gulden opbracht. Dat is een jaar of 12 geleden. Dus het is maar 1.000 gulden per etage. En ja, die werden opgekocht door alle mogelijke handelaren die dit dan weer met verschillende intimidaties die de toenmalige bewoners eruit pesten. En dan zijn woning gingen splitsen en dan een beetje nieuw sanitair erin stopt en zo en zo. En dan voor een duur geld per etage gingen verkopen.
Is dat nog zo?
Nou, dat is de laatste jaren dus heel sterk teruggedraaid. Die splitsingsvergunning die worden niet meer zo makkelijk afgegeven door de gemeente. Of schoon we laatst toch weer een splitsingsaanvraag onder ogen kregen hier in de buurt. Maar ik denk ook dat de aanwezigheid van de krakers gewoon verhindert dat er malafide praktijken gebeuren met de woningen.
Tientallen jaren hadden speculanten het voor het zeggen in deze ruim 100 jaar oude buurt. Gevolg, forse huren in ruil voor totale verkrotting. Wrakkige etages werden verbouwd om ze horizontaal te verkopen of werden totaal verwaarloosd. De gemeentelijke distributieregels worden er van oudsher royaal aan de laars gelapt. De huiseigenaren bepaalden wie er op leegkomende woningen kwam of vertrekkende bewoners gaven zelf de sleutel door aan bekenden.
Er wordt, zou je dus kunnen zeggen, al heel lang gekraakt in de staatsliedenbuurt. Dat wil zeggen, er wordt gewoond en gedistribueerd buiten de geëigende kanalen om. Voor alle duidelijkheid, dit wil dus niet zeggen dat er geen huur werd betaald. Maar allengs kwamen steeds meer woningen leeg te staan, of er waren geen gegadigden meer voor. Of de gemeente verklaarde de panden onbewoonbaar en timmerde ze dicht. In een stad met tienduizenden woningzoekenden, waaronder veel jongeren die nog lang niet in aanmerking komen voor officiële woningtoewijzing, kan zoiets niet zomaar. Jongeren, waaronder de actieve krakers, trokken de wijk in, haalden de planken weg en zorgden voor hun eigen huisvestingsbeleid. De staatsliedenbuurt werd massaal en openlijk gekraakt.
In café De Rioolrat ontmoeten we Theo, Hans, Rens en Jan. Geen vrouwen, want die zijn druk aan het werk in hun eigen net gekraakte pand en moeten zich voortdurend verdedigen tegen de tegen hun gerichte agressie uit de buurt. Behalve bloemen krijgen ze veel dreigementen. Het is 11 uur 's ochtends, een schoonmaakploeg wist de sporen van de vorige avond uit. Een oude man heeft met een pijpje pils in de hand buiten zitten wachten tot het café openging. Het bier is hier tenminste nog betaalbaar en er is verse koffie.
Wat er dus gebeurt is in principe dat wij op eigen initiatief van de mensen wachten. Die gaan kraken en dan komen ze naar ons spreekuur. We hebben 2 keer in de week een spreekuur. En dan komen ze naar ons spreekuur toe als ze problemen hebben, als ze steun nodig hebben. Maar de mensen doen het uiteindelijk zelf en lossen hun eigen woonprobleem op.
Jullie hebben geen lijsten met urgenten en mensen die aan de beurt zijn enzovoort en wijzen toe. Geen alternatief GDH?
Er wordt gewoon gekraakt naar behoeften. Zowel de woning, de grootte, als laat ik zeggen, voor de mensen die een woning nodig hebben. Het aantal mensen die een woning nodig hebben.
Maar de gemeente, het GDH, heeft zich hier volkomen teruggetrokken.
Ja, ze krijgen hier geen poot aan de grond, ook omdat...
Het is gekraakt voordat zij erbij zouden kunnen, bij wijze van spreken. Voordat ze het in een computer kunnen stoppen.
Nou, het is tweeledig. Ten eerste denk ik, zijn de woningen hier zo slecht dat een heleboel mensen die jarenlang op een woning hebben gewacht, deze woningen niet accepteren, waardoor ze dus leeg blijven staan. En het is ook zo dat een heleboel eens, alleenstaanden, hier willen kraken en vaak veel te lang op een lijst staan en dus hier in deze buurt komen. Ja.
De stand van zaken en de staat in de staatsliedenbuurt. De gemeentelijke dienst herhuisvesting is verantwoordelijk voor de verdeling van woningen in Amsterdam. Een in de as gelegde vleugel van het gebouw zegt veel over de populariteit van deze dienst. In de staatsliedenbuurt zijn ze allang opgehouden met verdelen. Adjunct-directeur Veut.
Heeft het GDH eigenlijk nog een rol in de staatsliedenbuurt?
Nee. Maar je moet wel bedenken dat dus 50% van de woningen sowieso niet door herhuisvesting worden toegewezen. Dat geldt voor heel Amsterdam. En daarbij speelt de kwaliteit van de woningen, dat zelfs als wij in staat zouden zijn alle woningen toe te wijzen, dat daar toch zonder meer problemen zouden ontstaan, omdat er de vraag naar de staat die de buurt op zichzelf van de woningzoekenden die bij de dienst herhuisvesting in aanmerking zouden komen voor de woningen, toch vrij klein is.
En de politie laat, als het om huisvestingszaken gaat, ook verstek gaan. Woensdagochtend 11 uur, Bentinkstraat. Een verdieping is om onduidelijke redenen gesloopt. Krakers en politie treffen elkaar voor het onttakelde pand.
Waarom u hier bent, hè?
Nou, de woning is meisjes 3 dagen weg geweest. Ze hebben alle spullen vernield en alvast ingepakt voor het, terwijl ze pas 3 dagen weg is.
U wordt gebeld en?
Wij worden gebeld en we komen. De krakersbeweging zelf staat ook voor een raadsel, die vinden het ook asociaal. En die zijn nu een onderzoek aan het instellen.
Die gaan op zoek?
Die gaan op zoek, ja.
Maar dat meisje komt thuis?
Als ik een puinhoop heb.
En ik bedoel, ik zie jullie hier staan. Als je de krantenberichten moet geloven, dan is het hier dan altijd compleet poppenkast als jullie die wijken komen.
Normaal gesproken wel natuurlijk, maar ja, nou zien de jongens zelf al dat het, zij hebben het niet gedaan. Dus hartstikke vriendschappelijk, hè?
Ja, precies, want je staat gezellig met elkaar
ja, hoor.
Te praten.
Niks ja.
De kraakbeweging, zoekt dit nou voor jullie uit of hoe zit het dan?
Ja, er zijn 3 jongens naar boven, die zijn het uitzoeken.
Die zijn het uitzoeken wie?
Wie, wat, waarom, hoe, wanneer.
Maar dan zou je eigenlijk denken, daar zijn jullie voor, dat zoeken jullie toch uit dan?
Zij hebben contacten.
Jij niet, hè?
Nee, hoor.
Nee, is dat echt zo? Ik bedoel...
Hier, vraag even een van de jongens.
Zij, pak hem maar één.
Wat is er?
Vreemd genoeg valt de staatsliedenbuurt in haar geheel onder het politiebureau Warmoestraat. Een toch al overbelast bureau in de Rosse buurt, kilometers verwijderd van het staatsliedenkwartier. Districtchef Winkels haalt in het voorgesprek fel uit naar de kraakbeweging. Hij zegt...
Er gebeuren ontoelaatbare dingen in die buurt. De mensen zijn doodsbang voor de krakers. Wij krijgen schrijnende voorbeelden, anonieme telefoontjes en brieven met klachten. Ze vormen hun eigen politiemacht in de buurt.
Een verzoek van de stand van zaken om met de wijkagent te mogen praten wordt afgewezen. Mogen we het hem zelf niet vragen dan? Nee, want die man moet nog langer mee en wat hij ook zegt, Er is altijd wel een groep die dat dan weer tegen hem gebruikt. Gespierde taal van Winkels, maar als de band aangaat wordt hij een stuk voorzichtiger. Ja, het is wel een moeilijke buurt voor de politie, die staatsliedenbuurt. Zoveel wil hij wel kwijt.
Ik denk dat waar er een hele militante groepering in die kraakbeweging zit, dat het een hele moeilijke buurt voor de politie is. Juist omdat het onvoorspelbaar is voor de politie wanneer die militante beweging in beweging komt. En in die situaties dan wordt grof geweld niet geschuwd. En ik heb al een paar keer hebben wij meegemaakt dat tiental agenten alleen maar door gebruikmaking van het trekken van een pistool zich nog het vege lijf hebben kunnen redden. En dan echt het vege lijf. Dat was zodanig geweld dat je zegt, er was geen andere mogelijkheid meer. En als er geschoten zou zijn, waar ik godzijdank dat het niet gebeurd is, dan was dat volkomen gerechtvaardig geweest volgens de instructies.
Hoe kijkt u nou hier van zo'n afstand aan tegen die kraakbeweging daar?
Wat wij merken is dat die kraakbeweging, die groepering in ieder geval, geroken heeft aan de macht en aan een ongecontroleerde macht. Dat zullen ze zelf niet zeggen, want ze zeggen wij worden steeds door onze eigen krakers gecontroleerd. Maar is ook maar een beperkte groep. En ja, de arrogantie van de macht begint te vertonen op, ook op andere terreinen dan het volkshuisvestingsbeleid.
De krakers zien het toch weer even anders.
Het is een fabeltje, daar hebben we toen straks even over gehad, dat politie hier de buurt niet in kan. We zien hier meer politie dan ooit. Alleen het optreden tegenover overlast en dingen waarvoor ze zouden moeten zijn, handhaving, of niet de handhaving van zogenaamde openbare orde, maar het optreden tegen dingen die niet voor de bevolking niet door de beugel kunnen, dat zie je hier niet. Je ziet hier wel dat ze van tijd tot tijd proberen op sociale gronden in te grijpen. Dus dat inderdaad bij ontruimingen of het voorkomen van kraken. Nou ja, dat levert een hoop conflict op.
In dit kruidvat vol tegenstellingen gooiden twee weken geleden de drie woningbouwverenigingen, Zomers Buiten, Rochdalen en Patrimonium, een vonk. Ze beheren sinds 2 jaar 410 door de gemeente aangekochte panden in de staatsliedenbuurt. Ze knappen de huizen die nog een aantal jaren mee kunnen op en verhuren ze daarna aan de mensen die daar al, gekraakt of niet, in zaten. Huren van 120 tot 180 gulden per maand, soms ook lager. In hun open brief aan de gemeente dreigen ze daar nu mee op te houden. Citaat.
Het is onmogelijk langs de normale weg de bewoner van een gekraakte woning op te sporen. Op brieven wordt niet gereageerd. Als we toch de naam van de bewoner ontdekken, deinst men niet terug voor intimidaties.
En?
We hebben het gevoel, overigens niet als enige, dat het werken in deze buurt steeds moeilijker wordt. Dat we minder greep op de situatie hebben en de buurt door onze vingers voelen glippen. Dat betekent, vrezen wij, dat we uiteindelijk genoodzaakt zijn ons terug te trekken. Dan resteert wellicht als enige oplossing sloop nieuwbouw.
Einde citaat.
Samenvattend, een volksbuurt takelt af onder wanbeheer, onder andere doordat de gemeente nooit de middelen heeft gehad om paal en perk te stellen aan speculatie. De kraakbeweging is in het gat gesprongen, heeft een eigen huisvestingsbeleid gecreëerd met daaromheen een eigen subcultuur en een eigen machtscircuit. 2 jaar geleden is Amsterdam begonnen het woningbestand op te kopen van particuliere eigenaars, om ook hier de stadsvernieuwing in te zetten. Woningbouwverenigingen moesten deze huizen opknappen en beheren, maar stuiten daarbij soms op de gegroeide machtsverhoudingen en de politieke stellingname van een aantal krakers. Met veel publiciteit trokken zij hierop bij de gemeente aan de bel en dreigden zich terug te trekken als de gemeente niet iets deed en weer greep zou krijgen op de staatsliedenbuurt.
Koren op de molen van een deel van de pers. Uit de tv-rubriek Tros Actua van 22 september jongstleden.
Dames en heren, goedenavond en welkom bij Tros Actua. In Amsterdam was het deze week weer flink raak. Krakers, maar vooral ook relschoppers, zorgden in de Ferdinand Bolstraat voor plunderingen en vernielingen.
Maar in de Amsterdamse staatsliedenbuurt heeft het gemeentebestuur het zover laten komen dat met gebalde vuist vanuit het illegale café de Rioolrat min of meer de wet wordt voorgeschreven aan de buurtbewoners. Daarbij gebruikmakend van een eigen illegale radiozender, de Staatsradio. De nieuwe regeerders zijn bijvoorbeeld voor gratis gas en licht. De gewone Amsterdammer wil het bier ook gratis. Was er voorheen nog overleg tussen de krakerswoongroep en de gemeente, nu is het zo dat er ook veel illegale buitenlanders wonen, met name Engelsen en Ieren. Er wonen heroïneverslaafden en drugsdealers. En die horen er weer.
De Telegraaf interviewt burgemeester Van Tijn. Citaat.
De staatsliedenbuurt is al jaren een zorgenkind. Het ziet er naar uit dat het de volgende testcase wordt voor mijn beleid. Zo gaat het niet langer. Ik laat mij door geen enkele vorm van geweld intimideren. De wantoestanden in de staatsliedenbuurt zullen onvermijdelijk worden teruggedraaid.
Ook de landelijke politiek laat zich niet onbetuigd. Het CDA-kamerlid Hans Gualtieri van Wezel deed er nog een schepje bovenop. 5 dagen keek hij rond op het bureau Warmoestraat en zie hier zijn analyse.
Daar is de rechtsstaat ophouden te bestaan. De politie patrouilleert niet meer om redenen van dat men de mankracht daar niet voor heeft, maar ook om veiligheidsredenen. En ik geef u de verzekering dat achter al die krakers heel wat figuren, individuen en organisaties schuilgaan die ik niet graag te kosten geven. Wat ik daar ben tegengekomen is eigenlijk Amerikaanse toestanden. Je hebt ook in gedeeltes van New York heb je bepaalde plekken waar de politie niet uit de auto durft te komen. Nou, je ziet gewoon bij de politie een vrees. Een vrees die ertoe leidt dat men zegt dat indien er gewapende hand opgetreden zou worden, dat er slachtoffers aan beide kanten gaan vallen. En dat is voor mij duidelijk de agressiviteit. De hardheid en datgene wat schuil gaat achter dit hele gebeuren is zeker het onderzoek waard. Maar met een ingrijpen zal men dus terughoudend moeten zijn, omdat men gewoon simpel weet dat dat tot slachtoffers kan leiden. De staatsliedenbuurt is eigenlijk geen deel meer van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bedoel ik, daar regeren hele andere wetten. Daar regeren de wetten van de krakers, van de sterkste. En daar is dus het gezag ophouden te bestaan. Nou, dan zeg ik luister, noem het terrorisme, noem het iets anders, het anarchisme. Maar de Nederlandse staat der Nederlanden is ophouden te bestaan, haar gezag uitoefenen over gedeelte van Nederland. Dat is de staatsliedenbuurt.
Dit alles verhit de gemoederen in de buurt bovenmatig. De krakers.
2 weken geleden is er een Telegraafartikel geweest. Daarin zei Van Tijn letterlijk, en dat is met de manier waarop hij met onze buurt omgaat, waarschijnlijk wordt de staatsliedenbuurt de eerste testcase van mijn beleid. Ja, waar heeft die vent het over? Het is puur en puur een machtsspel wat hij speelt. Als hij nou zegt, de staatsliedenbuurt wordt mijn eerste testcase van hoe ik met sociale problemen omga en hoe ik probeer een buurt leefbaar te maken, zeg ik, nou, ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken. De manier waarop hij dat in de Telegraaf schetst, is zo. Het enige wat hij wil is een keer ontruimen en laten zien dat hij kan ontruimen. En niet dat wil hij de problemen van de mensen oplossen. Nee, hij kan ontruimen. Nou, zolang dat soort dingen gebeuren, is het natuurlijk duidelijk dat wij een tegenmacht moeten opbouwen, omdat we gewoon sterker moeten staan, omdat we onze eigen problemen moeten kunnen oplossen.
Het distributiewerk van de woongroep Staatsliedenbuurt gaat gewoon door. 2 maal per week in de Rioolrat. De oude man van 's ochtends zit er 's avonds nog, achter zijn zoveelste pilsje. Het is druk in de Rioolrat. 2 junks worden met zachte hand de avond weer ingestuurd. Na het spreekuur mogen ze terugkomen. Een 50-jarige vrouw komt advies vragen. Ze is ontredderd uit een andere stad weggevlucht van haar vriend en heeft 30 jaar in de staatsliedenbuurt gewoond. Ze moet een dak boven haar hoofd hebben, maar krijgt bij de gemeentelijke dienst herhuisvesting 0 op het rekest. Staat niet 2 jaar ingeschreven hier. Wat moet ze doen? Ze weet een etagetje dat al meer dan 1 jaar leeg staat.
Goedenavond, ben ik hier met je spreken voor het krakers?
Ja.
Ja? Oké. Goedenavond, meneer. Ik wou vragen. zou het mogelijk zijn dat er een pandje gekraakt kan worden voor mij?
Dat is altijd mogelijk, maar het, ja, dat kan in principe. Maar het gaat erom, ja, we moeten wat meer dingen weten om een kraak te kunnen uitvoeren. Ja, wat zijn de gegevens?
Ja, gegevens heb ik zelf nog niet ergens, maar ja, ik zou wel erg graag medewerking van jullie willen hebben. Want van het CBH krijg je niks, geen medewerking. Daar wou ik eigenlijk de kracht van jullie voor hebben.
Maar goed, je bent bekend met de buurt verder. Hoe ben je hier vanzelf geraakt in de buurt?
Ik heb hier jaren gewoond. En ik kom nou eigenlijk uit Rotterdam. En zodoende ben ik hier terechtgekomen. Ik heb voor de radio gehoord hier een kraakersgroep was.
Wat? Nou, dat is even... Ja, dat, nou ja, goed, we hebben op zich een leegstandslijst, voor zover een leegstandslijst aanwezig is. En nou, daar kunnen mensen als een adres van mij krijgen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat mensen dus in eerste instantie zelf werkzaam zijn en met eigen adres aankomen. En nou ja, goed, dan is de vraag of je zelf dus al een adres gevonden hebt.
Nou, ik heb wel iets leeg zien staan, maar of dat mogelijk is, dat zou ik niet zeker weten.
Nou ja, dan moeten we er op een of andere manier achter zien te komen of dat inderdaad dus leeg staat. Maar waarom denk je dat het huis leeg staat?
Nou, ik heb het een jaar leeg zien staan eigenlijk, zodoende. Ik ben weg geweest en toen zag ik het nog, kwam ik terug, toen zag ik het nog leeg staan. Dus ik dacht, het staat nog leeg steeds.
Ja, ja. Maar je hebt verder niet bij je buren geïnformeerd of zo? Of zij er iets van wisten dat het eventueel leeg zou staan?
Nou, de buren hebben het, zei ook dat het altijd leeg stond. Zodoende.
Nou, kijk, goed, op zich, het staat leeg. Dus in principe kun je sowieso zeggen, het kan dus gekraakt worden. Maar... In ieder geval, als wij van hieruit kraken en meehelpen met de kraak, wat we op zich heel graag willen doen, dan zullen we toch een aantal dingen eerst willen weten eer we mee gaan doen.
Ja.
En in ieder geval willen we dan, er is ook een stencil van, waar het in het kop op staat.
Ja.
Nou, hier staat een stencil en er staan twee dingen die we sowieso altijd zeer belangrijk vinden. Dat is ten eerste de naam van de eigenaar, omdat we ervaring hebben, negatieve, met sommige eigenaren. En het is dan toch handig van tevoren te weten hoe zijn eigenaar in de meeste gevallen reageert. Dus dat moeten we eerst zien te weten te komen. En dat zou dan, dat kan via het kadaster onder andere. Maar dan is er nog één ding wat zeker uitgezocht moet worden en dat is dus de GDH-problematiek. Ik weet niet of je van het bestaan van het GDH op de hoogte bent, hoe woningen in Amsterdam officieel gedistribueerd worden?
Nou, dat weet ik niet zo definitief, ja. Je moet zoveel jaar ingeschreven staan, dacht ik, hè?
Ja.
Nou,
okay.
Maar ik ben nog niet ingeschreven bij het GBH, daarom. Daar heb ik, ik ben nog niet ingeschreven in Amsterdam. Maar ik sta nog ingeschreven in Rotterdam. Zodoende. Maar als ik hier bij het GBH kom, dan is het top een grotere lange wachtlijst. En dan is het maar wachten. En trekken ze een keertje een kaart uit en is het, ja, die zullen we maar eens een keer een woning geven. Maar eindelijk moet je toch zelf zoeken. Ja, misschien zeg ik het verkeerd, maar zo is het toch uiteindelijk. Wat moet ik nu doen eigenlijk met deze papieren?
Nou. In de eerste instantie zul je dus zo snel mogelijk naar het kadaster moeten gaan.
Ja.
Een uittreksel vragen en dan weten we in ieder geval wie de eigenaar is.
Ja.
Het tweede is dat je daarna het GDA zult moeten bellen. Al ja, goed, dat kan je een half uurtje of een uurtje, telefoon misschien nog wel langer als je ertussen kan komen. Maar in ieder geval dan moet je bij het GDA eerst vragen van of die woning überhaupt leeggemeld is. Waarschijnlijk in dit geval is daar niks mee gedaan.
Nee.
Omdat nou ja, die woning waarschijnlijk toch al een jaar leeg staat. Maar goed, over die leegmelding is het GDA verplicht sowieso informatie te geven. Omdat dat openbare informatie is.
Nou, dat is fijn. En hoe gaat het? Moet ik dan aan de slot kopen of zo? Hoe gaat dat?
Nou, kijk, er zijn in ieder geval in eerste instantie met... er zullen wat technische dingen moeten inderdaad gebeuren. Nou, gewoon sowieso de afspraak maken. Er moet een nieuw slot komen. En er moeten een paar mensen meegaan die dus eventueel, of die het gaan kraken dus op dat moment. Nou, er is wat gereedschap voor nodig. En dat is op zich de technische voorbereiding. Je zult zelf moeten zorgen dat je voldoende spullen hebt om het huis dus
Ja. Nou ja, dat in ieder geval dat het de noodzakelijk meubilair binnen is wat nodig is, dat de kraak geaccepteerd is, dat het bewoond is dus. En dat betekent dat er een bed moet zijn, er moet een tafel met wat stoelen zijn, nou ja, wat paarden kopjes en een plantje en het is in orde dan.
Voor de winkeliers hoeven de krakers niet zo nodig weg. Al meldt de politie ons dat talloze winkeliers bestolen worden en te bang zijn om er iets tegen te doen. De drogist Van Vliet is voorzitter van de winkeliersvereniging.
Nou, het hele gedoe eromheen, althans de verhalen die wij zo lezen in de pers. Nou, dan kan ik zeggen van, het is af en toe wel eens een beetje aardig overdreven. Er zijn natuurlijk wel extremiteiten, maar toch niet in die mate die ik daar in die diverse kranten lees. Natuurlijk.
Ja, als je het leest namelijk, dan woont u hier in Wild West City, zeg maar, hè?
Ja, ja, inderdaad. Nee hoor, maar nou, voor onze ervaring, althans mijn persoonlijke ervaring, hoe andere winkeliers het in die buurt ervaren, weet ik eigenlijk ook niet.
Nou, dat weet u toch wel via de
winkeliers? Ja, nou ja, maar er wordt eigenlijk toch nooit zo erg verhalen over verteld, hoor. Ik bedoel, we weten eigenlijk allemaal wel een klein beetje hoe de toestand is in die mensen. Ja, die werken daar al jaren in en nou ja, goed, die hebben het waarschijnlijk als normaal aanvaard, dat weet ik niet. Maar ik kan niet zeggen dat die mensen zeggen, god, we hebben er zo'n narigheid mee en dat is zo rottig. En dat zijn die jongens, die zijn zo extreem en we hebben niet anders dan zussen zo. Nee, die verhalen hoor ik echt niet hoor, dat is echt een beetje overdreven.
Maar u voelt zich in ieder geval bepaald niet onbeschermd of zo hier?
Onbeschermd ten opzichte van wat? Van een kraaksgroep of wat dan ook? Nou, daar hebben we helemaal geen moeite mee hoor. Ik bedoel, die jongens zijn mijn klanten ook. Ik bedoel, alleen wat bescherming betreft, nou ja, bescherming zou je dan moeten hebben tegen criminaliteit of wat dan ook. Nou ja, goed, het is in deze buurten misschien dan wel iets extremer als in andere buurten. Dat zou kunnen, omdat je natuurlijk ook, maar ik bedoel, dat is niet iedereen met de kraakbeweging of zodanig hoor. Het zal inderdaad zijn met een groep illegalen dat misschien in die buurt zit en dat waarschijnlijk ongrijpbaar is. Want één, dat is natuurlijk wel vaak het gevolg van de ander. En voor de rest voelen we ons echt niet zo onbeschermd hoor, gelukkig niet.
Thank you. I got my mojo working, but it just don't work on you.